Gemeente, een van die tekenen die er ons telkens weer aan herinneren dat we leven in een wereld waarin mensen zich als beesten soms gedragen, is het bericht dat je met enige regelmaat in de krant en in de andere media tegenkomt over massagraven die ontdekt worden op een plek waar gevochten is, waar een belegering heeft plaatsgevonden. De ene keer hoor je daarvan in het Midden-Oosten en de andere keer hoor je daarvan ergens in Afrika. Op allerlei plaatsen in deze wereld gebeurt dat verschrikkelijke, dat mensen als beesten elkaar afslachten. Te midden van al die berichten waar je op een bepaalde manier soms een beetje aan gewoon dreigt te raken, was er een aantal maanden geleden een bericht dat me heel diep getroffen heeft en dat me sindsdien ook nog wel eens bezig heeft gehouden. Het was een bericht dat het leger van Irak de stad Tikrit had veroverd, heroverd moet ik eigenlijk zeggen, op de troepen van IS. En dat ze daar in die stad een massagraf aantroffen, waarin maar liefst de lichamen lagen van 1700 van hun collega-militairen. Bruut en zinloos afgeslacht door de beesten van IS. En in de krant heb je foto's kunnen zien. Stoere soldaten die er stonden te huilen als kleine kinderen. En als je dat op je laat inwerken, wat je dan ziet en wat je dan vindt, dan ben je geneigd om te zeggen met het Latijnse spreekwoord quis non fleret. Wie zou niet huilen? Wel gemeente, als het nou vandaag eens zo zou zijn dat de soldaten van koning Jezus hier binnenkomen, wat vinden ze dan? Zou het kunnen wezen dat die soldaten van koning Jezus dan hier ook een massagraf aantreffen? Dat is toch niet zo'n vreemde vraag. De Heer Jezus vertelt er zelf over als hij zijn kerkvisitatierapport inlevert in Openbaring 3. Dat hij op bezoek is geweest in de gemeente van Sardes. Gemeente die de naam had dat ze leefde. Maar op wie voor de Heer Jezus maar één woord van toepassing is. Gij zijt dood. Nou ja, de Heer Jezus zegt dat hij ook nog wel een paar levenden heeft aangetroffen. Maar van het grote geheel van die gemeente moet hij zeggen, jullie zijn dood. Als ik dan meteen de vraag maar even mag doortrekken, gemeente, hoe is het hier? Om te huilen? Zit hier vanmorgen een jongere in de kerk die huilt bij die gedachte dat de Heer Jezus dat zou moeten zeggen? Zit hier vanmorgen een oudere om wie er gehuild moet worden? In elk geval, gemeente, laat het vanaf het begin vanmorgen maar duidelijk mogen zijn, als dat nog niet duidelijk voor u was, dat er in de gemeente maar twee soorten mensen zijn, en dat zijn levenden en doden. Ja, ook levenden. Dus in mijn Pasen geweest. En Pasen, dat betekent dat de tijd is aangebroken waarvan de Heer Jezus voor Pasen al gezegd heeft. De uren komt, dat is nu dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Daar spreekt hij immers over in onze tekst. En hij spreekt daar dus over gemeente nog voordat, lang voordat het Pasen werd. Zo zeker is hij van zijn zaak. dat waar hij komt en waar hij spreekt, doden tot leven worden geroepen. Dat is dan de boodschap van onze tekst vanmorgen, gemeente. De levensvorst geeft leven. Hij doet dat ten eerste aan doden. Hij doet dat ten tweede aan mensen die nu horen. Hij doet dat ten derde aan mensen die straks eeuwig leven zullen hebben. De levensvorst geeft leven aan doden. Die nu horen, die straks eeuwig leven zullen hebben. Ik zou er helemaal niet zo vreemd van opkijken, gemeente, wanneer er nou iemand in de kerk zit die zegt: dominee, de manier waarop u begint geeft mij het gevoel dat er vanmorgen een preek komt waarin maar weinig herinnert aan het vreugdevolle van Pasen, waarmee we elkaar een paar weken geleden nog mochten begroeten. Zoals dat immers in Jeruzalem ook gebeurde, toen het licht opging in de duisternis en toen de boodschap klonk: de Heere is waarlijk opgestaan. U hebt daar op die dag misschien ook wel van gezongen: laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roepen die ons blijdschap geeft. En als u dan denkt: in de inleiding van de preek trof ik niet zoveel van dat blije aan, dan hebt u wel een beetje gelijk, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heeft hiermee te maken, gemeente, dat al onze tekst begint met de werkelijkheid van het leven van ons mensen in deze doodswereld. Het leven van mensen die van nature allemaal midden in de dood liggen. Van wie gezegd is bij het gedoopt worden dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En dan kan ik natuurlijk wel proberen, gemeente, om dat meteen maar wat te verzachten. En te zeggen: er is toch ook wel reden om blij te zijn als wij horen dat er vanmorgen een boodschap is voor doden. Want dat betekent immers, gemeente, dat ik vanmorgen tegen u mag zeggen dat ik een boodschap heb voor ons allemaal. Omdat het van ons allemaal van nature geldt dat wij midden in de dood liggen, omdat allen gezondigd hebben, omdat mensen zichzelf in en na Adam geworpen hebben in de lichamelijke en geestelijke dood, onderweg, als God het niet vergoedt, naar de eeuwige dood. Maar als u zegt: ik mis toch in het begin van uw preek een beetje van de vreugde van Pasen, dan zeg ik: een beetje, heb u wel gelijk. Want ja, en dat mag u toch in een preek ook verwachten, wij worden vanmorgen wel terdege herinnerd aan onze afkomst. Wij worden herinnerd aan de situatie waarin we van nature leven. En waarvan geldt dat als God het niet verandert, dat dat ook onze toekomst is. Wij zijn doden. Zo zijn we geboren. En zo zijn we nog, tenzij, ja, dat zeg ik er toch ook meteen maar bij, gemeente, tenzij we in kunnen stemmen met de paaspreek van Petrus, voor wie Pasen zo'n machtig feest is geworden, en die in zijn eerste brief als het ware een paaspreek ons heeft overgeleverd, waarin hij getuigt: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Alleen, gemeente, en dat is van groot belang, u moet proberen te onthouden vanaf het allereerste begin, dus vanaf nu ook, wie er in onze tekst aan het woord is en tot wie hij deze dingen zegt. Het is immers zo, gemeente, dat het heel duidelijk is dat we in onze tekst een woord hebben van de Heer Jezus zelf. En u weet natuurlijk wel waartoe de Heer Jezus in de wereld is gekomen. Hij is in de wereld gekomen niet opdat de wereld door hem verdoemd zou worden. Maar hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Om hen het leven te geven in overvloed en tot in eeuwigheid. En daarom, gemeente, is het ook goed om vanaf het begin te letten op het verband waarin de Heer Jezus deze woorden gesproken heeft. Als u uw Bijbeltje erbij pakt, dan ontdekt u dat in Johannes 5 ons de geschiedenis wordt verteld die onder ons bekend is als de geschiedenis van de verlamde van Bethesda. Met andere woorden, gemeente, we worden vanmorgen meegenomen naar dat huis van barmhartigheid. Want dat betekent het woord Bethesda immers, huis van barmhartigheid. Daar begint onze tekst, gemeente. En dat begint heel deze geschiedenis. In dat huis waarvan de naam eraan herinnert dat wij te doen hebben met een God die bewogen is in innerlijke ontferming, die redenen neemt uit zichzelf om zondaren zalig te maken, ze te redden van de eeuwige dood. Maar dat huis van barmhartigheid, gemeente, waar we een God ontmoeten die met innerlijke ontferming bewogen is, dat is tegelijkertijd een huis dat boordevol is van ellende. En die man, bij wie de Heer Jezus op die morgen op bezoek komt, kun je wel aanduiden als een dieptepunt van die ellende die daar is. Een man die hem moet vertellen dat hij 38 jaar daar al ziek ligt. Dat alleen al, gemeente. 38 jaar. Afgelopen maandag moest ik voor een bepaald onderzoek een dag in het ziekenhuis zijn. Maar u mag best van me weten dat toen de middag een keer gekomen was, ik heel wat keren op een horloge heb gekeken. Of het nog geen tijd was dat ik naar huis kon gaan. En dat na nog geen dag. En ik had tegen mijn vrouw gezegd, ach, het is maar voor één dag. En dat was in het ziekenhuis in Sneek. Nou ja, dan moet je in het rijden. En ik zeg, dat hoeft niet. Maar toen er in de loop van de middag bij andere mensen, anderen op bezoek kwamen, toen miste ik dat toch. Maar die man die we ontmoeten in het verband van onze tekstgemeente, die ligt daar dus 38 jaar. En hij moet na die 38 jaar zeggen dat hij geen mens heeft die naar hem omkijkt. Er is niemand die een keer bij hem komt en die vraagt hoe is het met je. En er is niemand die zegt kan ik wat voor je doen. En er is niemand die zegt kan ik je wat aanbieden. Niemand. Gemeente, dat is een voorportaal van de hel. In de hel, dat is de plek waar je voor eeuwig verstoken zult zijn van elke gemeenschap, waar je in de diepste eenzame duisternis voortdurend moet zeggen, zoals een dichter dat eens een keer zo scherp onder woorden heeft gebracht: ik heb niemand, niemand, niemand. En in die ellende komt dan de Heer Jezus Christus. En die geneest die man door één machtswoord. En als hij hem even later nog weer een keer tegenkomt, dan zegt hij tegen die man: ga heen en zondig niet weer, opdat u niet iets ergers overkomen. Er is dus blijkbaar nog iets dat erger is dan 38 jaar ziek te zijn, terwijl er niemand naar je omkijkt. En dat ergere, dat is kennelijk de eeuwige dood, de verdoemenis. Maar die man die heeft dan inmiddels begrepen wie het is die hem genezen heeft. En die gaat naar de Joodse raad die daar al onderzoek naar heeft ingesteld. En hij zegt, het is Jezus van Nazareth die mij genezen heeft. En of hij dat nou gedaan heeft om de Heere Jezus zijn dankbaarheid te betonen, dat hij eigenlijk het wel aan iedereen wil doen, zoals ook alweer een versregel zegt: laat mij u vertellen wie Jezus Christus is, hoe hij tot mij wou spreken van schuldvergiffenis. Of dat hij uiteindelijk de Heere Jezus verraden wilde. Dat laatste zou je kunnen vermoeden als je let op de reactie van de Joden, van de Joodse raad. Want die besluiten op grond van wat ze van deze man horen dat Jezus dood moet. Ze moeten van hem af. En zo gaan ze de Heer Jezus opzoeken en dan ontstaat dat twistgesprek waar onze tekst ook een onderdeel van is. En daar staan dan die woorden van onze tekst in. Die woorden van Jezus die in deze situatie tegen mensen, die dus eigenlijk zijn dood verlangen, zegt: ik ben gekomen opdat jullie geloven en leven. En dat zit nou achter onze tekst, gemeente. Jezus die tegen zulke mensen die vijandig tegenover hem staan, die hem wel dood kunnen kijken, die zeggen: we moeten van hem af, hoe dan ook, zegt: het is mij erom begonnen dat jullie leven. Dat gunt hij. Terwijl die mensen zo dwaas zijn om in hem niet te zien de gezondene van de Vader, zo dwaas zijn dat ze van die Jezus zo gauw mogelijk weer af willen. Hij gunt het ze, gemeente. En hij weet terdege wie hij voor zich heeft. Dwazen. Ongelovigen. En daarom begrijpen we ook wel, gemeente, dat de Heer Jezus in dat gesprek met die Joden een paar keer dat woordje voorwaar gebruikt. Tot twee keer toe telkens. Voorwaar, zeg ik u. In het Grieks staat er dan amen, amen. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus in feite onder ede verklaart dat hij zegt wat hij zegt. Onder ede. En Calvijn die tekent daar zo heel mooi bij aan. Op die manier laat de Heere Jezus merken dat hij zo bezorgd en belangstellend jegens ons is. En dat hij tegelijkertijd alle twijfel die er in onze harten kan leven ten opzichte van zijn persoon van ons weg wil nemen. Calvijn zegt: hij meent het zo goed met vijanden die zijn dood zoeken. En dat is ook iets dat u maar vast moet onthouden, gemeente. Dat we in onze tekst een Heere Jezus ontmoeten, waarvan Calvijn terecht zegt: hij meent het zo goed. Met mensen van wie hij weet, zij loeren op mijn dood en op mijn ondergang. Maar ik hoop dat ik u daarmee verklaard heb waarom het eerste punt van onze preek is dat hij een boodschap heeft voor doden. Ik denk dat u het nou met mij eens bent. Die mensen tot wie de Heer Jezus deze woorden spreekt, dat zijn doden. Mensen die daar ook voor kiezen. Als verdwaasden kiezen ze voor het leven, de dood. En Jezus, die zelf het leven is en die dat leven geven wil, hij leert ons daarmee dat wij allen van nature dood zijn. En dan weet u denk ik wel, gemeente, dat dat alles te maken heeft met onze zondeval in Adam. Door de zonde is immers de dood in de wereld gekomen en die dood is doorgegaan tot alle mensen, omdat alle mensen gezondigd hebben. In Paulus' brieven zien we dat op een hele indringende manier een aantal keren onder woorden gebracht, dat wij van nature, en ik zeg u daarmee geen nieuws, dat ben ik me bewust, maar ik moet het vanmorgen vanuit onze tekst opnieuw herhalen, dat we van nature dood zijn door de overtredingen en misdaden. Dat wil zeggen dat we dood zijn naar de kant van God, niet vatbaar voor iets van wat hij zegt en doet, terwijl we aan de andere kant springlevend zijn naar de wereld en naar de zonde toe. En Paulus, die ex-fariseer, die een tijd lang dacht dat hij God een dienst bewees, die schrijft dat geldt van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Want er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Kijk, en dat kan op verschillende manieren natuurlijk, gemeente. Dat snapt u ook wel, denk ik. Dat kan op de manier van de verloren zoon die de vader en het vaderhuis de rug toekeerde. En die na zoveel tijd terugkomt nadat hij het goed van de vader heeft doorgebracht door overdadig in de wereld te leven. En tenslotte bijna dood te gaan van de honger achter de varkens die hij moet hoeden. En die dan thuis komt met de belijdenis dat hij niet meer waardig is Gods zoon genoemd te worden, zoon van de vader. En die daar een vader ontmoet die hem met innerlijke ontferming bewogen ontvangt, maar ondertussen wel de waarheid zegt. Deze mijn zoon dood. Maar gemeente, dat vinden wij soms wat minder leuk om te horen. Datzelfde geldt uiteindelijk ook van die oudste zoon. Die immers weigerde om binnen te komen toen die jongste daar aan de tafel zat. Want hij dacht dat hij beter was. Zegt hij ook, ik heb u zoveel jaren trouw gediend. Maar aan het einde staat hij buiten. Ondanks het feit dat de vader zo dringend nodigde. Kind, al het mijne is het uwe. Hij kiest ervoor om buiten dat vaderhuis te blijven. En zo gebeurt dat ook bij die gemeente van Sardes, waarover ik het in mijn inleiding had. Een gemeente waarvan de Heer Jezus zegt, heb de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Het is een gemeente, om dat dan maar zo te zeggen, van allemaal mensen die elke zondag keurig op dezelfde plek zitten, die nooit ontbreken, tenzij ze een keer ziek zijn of met vakantie. Mensen die, mag ik het zo zeggen, stijf zijn van de rechtzinnigheid. Mensen die als het over de geboden van God gaat zeggen, al die geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar de Heer Jezus zegt, gij zijt dood. Meelopers zoals die dwaze maagden die geen olie voor hun lampen hebben op het moment dat de bruidegom komt. Dwazen als die man die zijn huis bouwde op het zand en het leek een hele tijd wat totdat de stormen kwamen en toen stortte de hele zaak ineen. Eén woord dat hen allen typeert. Dood. Hebben wij inmiddels onszelf herkend, gemeente? Weten wij ons aangesproken door de boodschap van onze tekst tot hiertoe? Ik ken u natuurlijk niet zo, maar misschien zitten er hier ook wel jongeren in de kerk die elk weekend gaan stappen. Naar een bar en naar een kroeg en dan weet ik wat voor gelegenheden. Die aan het eind van de zaterdag of aan het begin van de zondag later zal thuiskomen. En dan toch wel omdat er een vader of moeder is die zegt, hoe dan ook, maar jij gaat mee naar de kerk. Die hier zit. Met in je hoofd nog de dreun van de metalband waarnaar je geluisterd hebt. En in elk geval zonder enige aandacht voor de prediking. Misschien zitten er hier wel jongeren. Die afgelopen zaterdag hun spelletjes gespeeld hebben. Met porno. Met gokken. Met gamespelletjes. Jongeren die een hele hoop leven maken. Maar van wie je moet zeggen als je luistert naar dit woord van de Heere Jezus. Het is bij jou toch maar een verdraaid dode boel hoor. En die gelegenheden waar jij naar binnen komt en waar het misschien wel dreunt van het leven. Daar kun je het beste maar een bordje boven de deur plakken. En erop schrijven. Hier heerst de dood. Maar misschien zitten er ook wel anderen hier in de kerk en die zitten er ongetwijfeld, gemeente, mensen die trouwe kerkgangers zijn, mensen van wie een goed verslag wordt gedaan wanneer er huisbezoek is geweest, mensen die de naam hebben dat ze leven. En de Heere zegt, gij zijt dood. Hoe dan ook, gemeente, het is alder beeld van nature. Dat de Heere ons typeert met dat ene woord. Dood. Is niet leuk. Snap ik ook wel. Ik vind het ook niet leuk. Maar het is wel waar. En het is zo belangrijk dat je erachter komt. En waarom is dat nou zo belangrijk, gemeente? Nou ga ik ook verder en dan gaan we naar het tweede punt toe. Voor zulke mensen, of ze nou jong zijn of oud en of ze verslaafd zijn of dat ze een wettisch leven hebben. Voor zulke mensen heeft de levensvorst een boodschap. En die boodschap die heeft hij blijkens onze tekst. Nu. Want wat zegt de Heer Jezus? De ure komt en is nu. Nu is het de wel aangename tijd, nu is het de dag der zaligheid, gemeente. En zo spreekt die grote profeet, hij weet bij voorbaat al dat het Pasen wordt. En hij weet bij voorbaat al dat hij het leven zal verwerven, om dat als een genadegave van God uit te delen aan mensen die in de dood liggen en die de dood verdiend hebben. En wat is Pasen? Wat is er nu dat er voor Pasen niet was? Dit, doden horen de stem van de Zoon van God en die ze horen zullen leven. Paulus schrijft erover, God heeft ons toen wij dood waren door de overtredingen en misdaden medelevend gemaakt met Christus. Dat is het volgende wat ik vanmorgen mag verkondigen, gemeente. Doden. Die horen. En wat horen ze? Ze horen de stem van de levende God, van de Zoon van God. En waar dat gebeurt, zegt de Heer Jezus, dan wordt een mens van dood levend gemaakt. Dat betekent dat er bij uitstek een vraag is voor de zondagen na Pasen, gemeente. Hoort u nog bij die doden of mag u al gerekend worden tot de levenden? Misschien zegt u, ja, maar wat is dan eigenlijk het kenmerk van de mensen die leven? De Heer Jezus zegt, het kenmerk is dit en dat kun je allemaal onthouden om er jezelf bij te vergelijken. Kenmerkend voor een levende is dit. Hij of zij hoorde de stem van de Zoon van God. Het is toch wat anders, gemeente, dan dat je aan het eind van een kerkdienst zegt, dat is een mooie dienst. Het was een indringende preek. En we hebben weer fijn gezongen. Maar toch wel een aardige dominee die er vanmorgen was. De vraag waar het om gaat, gemeente, die de Heer Jezus zelf heel nadrukkelijk stelt, hebben wij. En dan kun je natuurlijk vooral vragen in het midden van de gemeente die op zondag bijeenkomt om het woord van Christus te horen. Hebben wij de stem van de Zoon van God gehoord? Misschien heb ik het nu de vorige keer dat ik hier preekte ook wel verteld, maar het houdt me zo diep bezig, gemeente, van die jonge man uit onze gemeente. Dubbel gehandicapt. Dubbel gehandicapt. Maar dwars door alles heen toch een helder verstand. Die in de kerk zat toen het avondmaal was. Hij was geen eens lid van die gemeente. Hij had trouwens ook nog geen belijdenis gedaan, maar toen was er avondmaal. En op een gegeven ogenblik trok hij zijn begeleider aan de mouw. En hij wees naar de avondmaalstafel. Daar moet ik naartoe. En die hield niet op en die begeleider die was zo goed niet of die stapte naar een ouderling. Wat moet ik ermee? En die ouderling was zo'n wijze man die zegt, laat hem maar komen. En natuurlijk werd er na die tijd aan hem gevraagd, joh, wat was dat nou? Waardoor je zo dringend naar het avondmaal moest. Toen had hij maar één antwoord. Jezus roepte. En daar zwichtte die hele kerkenraad voor. En vrij kort daarna mocht hij belijdenis doen. Jezus roept me. Misschien is dat de belangrijkste vraag die ik vanmorgen stellen kan, gemeente. Hebben wij die stem van de Heer Jezus Christus al gehoord? Noemde hij je naam? Haalde hij je weg van achter de struiken, zoals je eens Adam weghaalde van achter de struiken van het paradijs? Riep hij je uit het tolhuis waarin je als het ware vastgeklonken zat aan je zaken, omdat je daarvoor leefde en nergens anders voor, zoals Levi? Riep hij je weg uit je sleurgang? Zondags een keertje naar de kerk, één keer is dan eigenlijk wel genoeg. En thuis lees je één keer per dag ook nog wel de Bijbel. En dat is het dan zo'n beetje. Gebeurde dat in je leven, dat de Heere Jezus je stilzette op je doodsweg? Dat hij je wakker maakte uit je doodslaap. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Kortom, gemeente, en ik herhaal het nog maar een keer voor ouderen en voor jongeren vanmorgen. Hoorde je de stem van de Heere Jezus Christus, de levensvorst, en zette die je stil? Bracht hij je tot inkeer. Zit er hier een vader in de kerk die zei, dominee, weet u, toen dat gebeurde, toen heb ik thuis tegen mijn vrouw en kinderen gezegd, jongens, zo kan het niet verder. Er moet hier wat veranderen, Jezus roept. Zit hier een jongere vanmorgen, die tegen zijn vrienden heeft gezegd, jongens, dan kunnen jullie in het vervolg hoog of laag springen. Maar ik heb de stem van Jezus gehoord, die zei, volg mij en je zult het leven hebben. En ik kan niet anders meer. Zit er vanmorgen een stel in de kerk, die tegen elkaar gezegd hebben als vriend en vriendin, zoals wij met elkaar omgaan al voor het trouwen, dat kan zo niet. En zoals wij met de dingen van de wereld bezig zijn en nooit met elkaar doorpraten over de dingen van het koninkrijk van God, en het gaat er toch om dat we straks een christelijk huwelijk zullen stichten. Dat kan zo niet meer. Dat je tegen elkaar zegt, die stem, die heb ik gehoord. En ik kom er niet meer van los. Want als je dat gaat ontdekken, gemeente, dan ontdek je dat alle wegen buiten de Heer Jezus om wegen zijn die afdalen naar de dood. Dan is Jezus de weg, de enige, de betrouwbare weg van het leven. En hij zegt het ook, ik ben het. Ik leef en gij zult leven als je mijn stem hoort. Dan kun je op die weg van de dood niet meer verder, gemeente. En je ontdekt maar al te goed dat er maar twee wegen zijn. En je zoekt die weg van het leven. Zoals we dat gezongen hebben aan het begin van de dienst. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Wie die stem hoort, gemeente. Die gaat het leven zoeken op de enige goede plek bij de Heere Jezus Christus en in Hem. En die leert het met die andere psalm die we zongen nazeggen. Ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En dan leer je vanuit het woord de grote voorrechten, gemeente, die levensvorst meebrengt voor allen die zijn stem horen. Je leert dat wonder van de rechtvaardiging door het geloof in zijn woord. Je leert het wonder dat er van de verzekering die hij geeft dat er geen verdoemenis is voor hen die aan Christus Jezus verbonden zijn. Je leert dat wonder dat je zonden zijn weggedaan omdat hij ze wegdroeg achter Gods rug. Kortom, je wordt van de macht van de dood ontheven door die stem die je roept om te leven. Het is nou een paar weken naar Pasen, gemeente, maar mag ik dat dan vragen aan u en aan jou? Is het zo voor ons al eens een keer Pasen geworden? Zijn er andere mensen die dat ook aan ons merken? Dat wij mensen zijn die van dood levend gemaakt zijn door de geest van Gods Zoon. Mensen die mogen zeggen op goede grond, ik leef toch niet meer ik, want Christus leeft in mij. Een tijdje geleden ontmoette ik een geestelijk verzorger. Die heel veel werkte onder mensen. Die heel ernstig ziek waren en die bericht hadden gekregen van de dokter dat ze niet meer beter konden worden. Toen ik zei van, kun je dat nou opbrengen om altijd weer met zulke mensen om te gaan? Toen zei hij, ik kom in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik mag geloven dat als ik ergens binnenstap, dan stapt de Heer Jezus daar binnen. Want ik mag weten dat hij woont in mijn hart. En dat is een hele Bijbelse gedachte, gemeente. Omdat de Heer Jezus immers zegt, wie u ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. En als u binnenkort weer een keer dat formulier voor de bevestiging van dienaar en des woords zult horen, dan staan daar ook die indringende woorden in. Bedenk dat het God is die door zijn mond tot u spreekt. God zelf. Door zijn mond. Dat is het enorme gewicht, gemeente, en verantwoordelijkheid van de man die op de preekstoel staat. Het is tegelijkertijd zo'n machtig wonder. Dat de Heere daar mensjes uit de stof verrezen om met Calvijn nog maar een keer te spreken en daarvoor wil gebruiken. Dan zou mij niet verwonderen, gemeente, als er op dit ogenblik mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, je kan het allemaal wel mooi vertellen, maar ik heb dit leven nog zo lief. En dat de jongeren in de kerk zitten die zeggen, ik wil eerst van dit leven genieten en daarna heb ik dan nog wel de tijd om me met de dingen van de eeuwigheid bezig te houden. En dat er een ouder is die zegt, dominee, er zijn zoveel dingen die me in beslag nemen en ik kom hier nauwelijks of niet aan toe. Vanmorgen zegt de Heere Jezus, het is nu de tijd. De Heere Jezus zegt vanmorgen tegen niemand van ons, je hebt de tijd nog wel. De Heere zegt vanmorgen tegen niemand van ons, Je hebt alle tijd van de wereld, joh. De Heer Jezus zegt ook in het woord van onze tekst, er komt een ander uur. En dat is het uur dat wij allemaal moeten verschijnen voor de rechter van levenden en doden. Dat uur komt, gemeente. Dat is een van de weinige dingen waar we allemaal zeker van zijn en wat voor ons allemaal geldt. Dat geldt voor wie dan nog leven. Dat geldt voor hen die in de graven zijn. Dat geldt voor mensen die bij de zee gebleven zijn. Dat geldt voor mensen wier lichaam verbrand is in de vernietigingskampen van de nazi's. Dat geldt voor mensen die verscheurd zijn door wilde dieren. Allemaal zullen ze daar staan. En dan? Dan is er nergens meer een plekje waarop wij ons verbergen kunnen. Dan klinkt die stem van de aartsengelgemeente die door niemand kan worden weerstaan en waarvoor niemand zich kan verbergen. En die stem moeten we gehoorzamen, ook al zijn we de stem van de Heer Jezus altijd ongehoorzaam geweest. Maar dan zullen ze daar staan, gemeente, de mensen die voortleefden in de zonde, de mensen die vertrouwden op hun eigen gerechtigheid, die dachten dat kerkgang en gebruik van de sacramenten wel toegang zou verlenen tot de eeuwige zaligheid. Ze zullen er zijn, zegt de Bijbel, de mensen uit de tijd van Noach, oudste zonen, verbondskinderen. Maar bij wie één ding ontbrak, dat luisteren naar de stem van de Heer Jezus Christus. Dat was de kwade praktijk waaraan ze zich schuldig maakten. Zij zullen horen. Ze moeten wel. Dat die rechter spreekt over eeuwige verdoemenis. Dat die rechter zegt, ga weg van mij. Ik heb je nooit gezien als een smekeling aan mijn voeten. Kijk, gemeente, vandaag is het nog het uur waarin de levensvorst zegt, wie in mij gelooft, die zal leven. Maar snapt u nou dat ik reden heb om aan te dringen? En dat ik reden heb om tegen u en tegen jou te zeggen, haast u om uw levens wil. Het kan zo spoedig te laat zijn. We hebben dat op Urk in de afgelopen week weer gemerkt, toen die jongen van 17 gevonden werd, verdronken in de vaart. Een paar dagen geleden begraven. De Heer Jezus spreekt niet voor niks, gemeente, over een uur. Hij zegt niet, je hebt de jaren nog wel, of je hebt de dagen in elk geval nog wel. De uren is nu. Morgen kan het voor eeuwig te laat zijn. Maar er zijn ook andere gemeenten. En ook dat zegt de levensvorst van Pasen. Zij ontvangen het eeuwige leven. Oh, in beginsel hadden ze het al. Daar is dit evangelie ook vol van, gemeente. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis. Voor wie in de Heer Jezus gelooft, is er geen eeuwige ondergang, maar eeuwige zaligheid. En dat is een heerlijke toekomst, gemeente, voor hen. Van wie we mogen geloven dat ze in Christus ontslapen zijn. Ze zullen leven met hem. En dat leven dat begint daar waar het geloof geboren wordt in het hart van een mens dat door de Heilige Geest is vernieuwd. Maar het is nou nog in alle gebrokenheid. En het is nou nog in alle onvolmaaktheid. Straks, ze zullen leven met hem. Op een aarde waarboven een nieuwe hemel zich welven zal. In die stad met parelenpoorten en gouden straten. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek omdat het volk dat daar woont, vergeving van ongerechtigheid zal hebben. In die stad waar het nooit meer nacht zal zijn. waar geen pijn meer zal zijn en geen rouw, maar waar God alles zal zijn in allen. Waar de bruidegom eeuwig de bruiloft zal vieren van het Lam met allen die zijn stem horen. Ja, gemeente, dat is het goede. Bij alle overblijvende zonde en strijd in deze bedeling. Bij alle moeite die je hebt in de strijd tegen de Satan. Tegen de wereld. Tegen je eigen vlees. Dat is het goede. Het van ons mag gelden. Zij hoorden Jezus' stem. Geloofden in zijn dierbaar woord. En gaven het hart aan hem. Voor hen wordt die laatste kracht van de dood gebroken. Zij zullen het meemaken dat de dood genomen zal worden en zal worden geworpen met de Satan in de poel die brandt van vuur en zilver. Zij, die de stem van de Zoon van God hoorden en geloofden, zij mogen zingen. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk. In liefde dronken. Amen.